Goedemorgen, dames. Zeg ik altijd van, ik wou dat mijn kinderen ook zo luisterden. Hè? Vond ik altijd zo mooi als ik dan mijn kinderen op school bracht en de juffrouw deed de deur dicht. Dan was het stil. Nou, ik ga praten en jullie zijn stil. Fijn. Heel hartelijk welkom vanmorgen op deze vrouwenmorgen hier in Nieuw-Lekkerland. Ik ben heel erg blij dat bijna alle stoelen bezet zijn. En dat u allemaal de tijd en de gelegenheid en misschien wel de zin heeft genomen om hier te komen. Of misschien heeft u gedacht van nou, laat ik ook eens een keer gaan kijken. Wat of dat nou is. We hebben deze keer ook uitgebreid in de krant gestaan. En daar heeft u kunnen lezen dat we ons presenteren als dat het gezellig is. Dat we huiskamertjes willen creëren. Vandaar ook de groene planten die we elke keer weer mogen gebruiken van de firma Westerlaken. En gezellig koek en koffie en elkaar. En vanmorgen ook de spreekster. Els van der Vlist uit Woerden, heel hartelijk welkom. Fijn dat je in ons midden wilt zijn en we hopen te leren en te genieten van je toespraak. Ook Hilda en Shani en begreep later dat Petra hier ook is aan toegevoegd. jullie ook heel hartelijk welkom, jullie zullen ons begeleiden met de samenzang en ook de muzikale omlijsting verzorgen. Heel hartelijk welkom. Ik wil nog eventjes vragen of er aan iedere tafel een gastvrouw zit. Dat is wel prettig. Ja? U heeft ook in de hal kunnen zien dat er kaarten verkocht worden. Dat is deze keer wordt dat gedaan door Jannie Orenbeek. Zij zet zich in voor het werk in Rwanda. Wilt u daar meer over weten, dan kan ze u daar vast nog meer over vertellen als u langs haar tafel loopt en misschien ook kaarten koopt. Dan staan de boeken in de hal en die zijn beschikbaar gesteld door meneer Boudestein. Daar staat Patricia vanmorgen achter en daar kunt u boeken kopen. En ook Els heeft haar boeken meegenomen en daar zal ze straks vast nog wel wat over vertellen. Oké, ik zal het nou eventjes herhalen. De mogelijkheid is er dus om zonder geld boeken mee te nemen en het later over te maken. Laat. Goed, we willen zometeen gaan beginnen. Als er tijdens deze morgen onder u behoefte is om persoonlijk gesprek te hebben, dan zijn daarvoor Anneke Bakker en Dini de Jong beschikbaar. Dat kan zowel tijdens deze morgen als na die tijd. En als u dat graag op prijs stelt, maak er zeker gebruik van. We willen beginnen met het zingen van het lied God van Trouw. wil deze morgen opdragen aan de Heer en ik wil u volgen in gebed. Trouwe Hemelse Vader, aan het begin van deze morgen komen wij tot u om u te danken. Te danken voor wie u bent. Heer, dat u ons de vrijheid hebt gegeven om hier samen te komen, bij elkaar, rondom u en rondom uw woord. En om ook om elkaar te ontmoeten. Dank u wel dat we daar de gelegenheid voor hebben gekregen. Heer, we willen u bidden of u vanmorgen met uw Heilige Geest aanwezig wilt zijn. Heer, dat we allemaal de rust mogen ontvangen om te luisteren naar wat Els ons gaat vertellen vanuit uw woord. Heer, om dat ook met elkaar te bespreken. Om zo te leren, bemoedigd, getroost en opgebouwd te worden in ons geloof. Vader in de hemel, willen we ook in het bijzonder bidden voor de kinderen bij de oppas en ook voor degene die dit willen doen. Heer, wilt u ook daar de rust geven die daar nodig is. Vader in de hemel, willen u danken voor uw liefde en voor uw trouw. En wilt u ons een fijne morgen geven met elkaar. Dit alles bidden wij u, Heer, niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Geef nu het woord aan Els.
Goedemorgen, Nieuw Lekkerland. Mij is gevraagd eerst iets over mezelf te vertellen. Maar Nieuw Lekkerland, toen ik deze spreekbeurt aannam, dacht ik, Nieuw Lekkerland ligt ongeveer in de buurt van Woerden. Je moet het een beetje ruim zien. Op de wereldkaart klopt dat. En toen kwam ik erachter dat jullie al om 9 uur begonnen. Dat er file staat op de A15 bij Rotterdam, normaal gesproken. En dat het dus het beste was om binnendoor te rijden. Mijn man zei, dan rij je toch even binnendoor, dan ga je over de pont bij Schoonhoven. Toen kwam ik tot de conclusie, ik ben nog nooit met de pont geweest. Jullie denken waarschijnlijk wat knap dat ze daar staat vooraan, maar ik ben dus nooit met de pont geweest. Ik was nooit met de pont geweest, moet ik zeggen. Dus dat was eigenlijk nog veel knapper. En jullie doen het waarschijnlijk veel vaker. Als je eenmaal hier woont, dan neem je die mogelijkheid. Het is niet helemaal waar. We zijn natuurlijk wel eens naar Texel geweest, wel eens naar Engeland. En daar is ook een pont of een veerboot. Ik kwam erachter dat ik gewoon nog nooit aan het stuur had gezeten op het moment dat die auto de boot op moest. Ja, vanmorgen had ik gewoon geen keus. En ergens dacht ik, ja, dit is gewoon goddelijke humor. Kom op, je gaat spreken over stap uit je boot. En wat doe je? Je rijdt op een boot. Nou, ik kan jullie vertellen, het is gelukt, anders stond ik hier niet. En het was eigenlijk ook best wel makkelijk. Ik had het helemaal in mijn hoofd van, dan rijd ik die pont op en dan gaan er allemaal van die mannen die gaan toeteren en boos doen. En ik weet ook niet waarom dat dan mannen waren in mijn hoofd, maar van die mensen die elke dag met die pont gaan en dat ik dan de verkeerde rij heb. Nou, ik reed erop, er was nog maar één plekje, dat was voor mij. En die meneer kwam een kaartje en ik gaf hem €5. Ik zeg, is dit genoeg? Ja, natuurlijk. Ik zeg, ja, ik doe dit ook voor het eerst. Oh, dat geeft niks. Oh, dat is allemaal helemaal vriendelijk hier. Stap uit je boot. Ik wil jullie uitdagen om uit je boot te stappen. En ik ben erin gegaan en ik ben er vanochtend ook weer uitgereden en het ging allemaal goed. Dus geloof me, ik doe het zelf ook regelmatig uit mijn eigen veilige boot stappen. Nu weet je nog niks over mezelf. Ik kom uit Woerden, had ik geloof ik al verteld. Ik ben getrouwd sinds al 21 jaar. We hebben 2 kinderen mogen krijgen, een jongen en een meisje. Het zijn inmiddels tieners, 17 en 15 zijn ze. Wat zou ik zeggen? Ik ben tekstschrijver geweest. Ik heb op latere leeftijd theologie gestudeerd, hbo-theologie. Dat heb ik net afgerond. En sinds een aantal jaren spreek ik en ik schrijf. Ik zou het over mijn boek vertellen, hoorde ik net. Ik heb achterin een boek liggen. Het heet Ik heb er genoeg van. Over liefde, lijnen en leven met God. Dat is vorig jaar uitgekomen. Je kunt het hier ook kopen. Dit klinkt vreselijk als een reclamepraatje. Er ligt ook een Bijbels dagboek voor jongeren tussen de 20 en de 35. Daar heb ik een maand in mogen verzorgen. Samen met 11 andere mensen dus. Die ook een maand voor hun rekening hebben genomen.
En ik heb net het manuscript ingeleverd voor mijn tweede boek. En dat verwachten we in februari in de winkel. Dat is in dezelfde serie als Ik heb er genoeg van, Lifestyle voor vrouwen. En het gaat over, het heet De tijd van mijn leven. Ik vind zelf de titel heel mooi. De tijd van mijn leven over time management loslaten en leven met God. Ja, dat is een beetje wat ik doe. Maar, nu iets belangrijkers. Ik wil even met jullie iets uit de Bijbel lezen. Ik heb 2 gedeeltes uitgekozen. Naar goed gebruik eentje uit het Oude Testament en eentje uit het Nieuwe Testament. We beginnen met Jesaja 43, vers 1. Lees uit de NBV. Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je Redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld. Nubië en Sheba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik hou zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, je alle volken, om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. En dan uit Matthäus 14, vers 22. Ach nee, laten we bij vers 21 beginnen. Matthäus 14, vers 21. Er hadden ongeveer 5000 man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Meteen daarna gelastte Jezus de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan, naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadia van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: een spook! En ze schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde: Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: Heer, red me! Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: u bent werkelijk Gods zoon. Er bestaat een mooi lied: He's got the whole world in his hand. Het is echt zo'n oude gospel. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. Er staat ook een couplet bij: het land, de wind, de zee en de regen in zijn hand. En ik denk dat dat lied gebaseerd is, dat weet ik helemaal niet, maar op deze geschiedenis. Omdat je het hier zo duidelijk kan zien: Jezus heeft dat in zijn hand. Wat gebeurt hier eigenlijk? Ik ben expres eventjes aan het slot van het vorige pericoopje begonnen. Dan zie je dat daar net een spijziging is geweest. Maar de dag begon al veel eerder. Aan het begin van de dag heeft Jezus gehoord dat zijn vriend, Johannes de Doper, is vermoord. Dan zoekt hij rust om te bidden. Maar duizenden mensen weten hem te vinden. Jezus neemt de tijd voor hen. Hij neemt de tijd om met de mensen te praten en de zieken te genezen. Totdat de schemering valt. En dan hebben de mensen honger. En dan gebeurt wat wij nu de wonderbare spijziging zijn gaan noemen. Jezus geeft al die mensen te eten van 5 broden en 2 vissen. En na deze spijziging stuurt Jezus de discipelen het meer op. En dan stuurt hij de mensen naar huis en zelf gaat hij dan uiteindelijk de berg op om te bidden. Om in eenzaamheid te bidden, met zijn vader te zijn. Jezus is Gods zoon, Jezus is God. Maar Jezus is ook mens geworden. En op dit moment, dat we dit, de geschiedenis waar we dit lezen, was Jezus ook volop mens. Mens en God. En ik kan me dan zo voorstellen dat hij gewoon verdriet heeft om de dood van zijn vriend. En dat hij stilte zoekt en alleen zijn met de Vader. Misschien vragen wilde stellen aan de Heer God. Gewoon bij hem zijn met zijn verdriet. Dat is de situatie waarop dit verhaal begint, deze geschiedenis. Jezus is alleen op de berg. Het schip met de leerlingen zit midden op het meer. En de boot wordt geteisterd door de golven. Want de wind was tegen, staat er. De discipelen topten zich af. Verplaatsen is in zo'n discipel. Ik stel me dat dan zo voor. Jezus zegt, ga het meer maar op. Ik blijf wel, ik stuur de mensen wel naar huis. Dus je doet dat. Je bent gewend om Jezus te gehoorzamen. En misschien vind je het wel vervelend dat hij zelf niet meegaat. En misschien heb je nog wat tegengesputterd, maar uiteindelijk doe je wat de meester zegt. Het was toch duidelijk, hij stuurde je toch op weg. En nu dan zit je in die boot op het meer. Dat is heel wat anders dan die veerpont bij Schoonhoven, denk ik. Het is een niet zo grote boot, het is wel een groot meer. En er komt storm. Je slooft je af met elkaar om die boot op koers te houden. En om de boot te behouden. Want ja, dat was ook het kapitaal wat ze hadden. En om je leven te behouden. En het duurt maar en het duurt maar. Pas in de 4e nachtwaken, dat is tussen 3 en 6 uur 's morgens, grijpt Jezus in. Dat is uren later. Wat hebben de discipelen gedacht? En waarom grijpt Jezus niet direct in? Hij kon het toch zien dat het stormde? Dat betekent niet dat hij het te druk heeft om op zijn leerlingen te letten. Of dat hij niet geïnteresseerd zou zijn in zijn discipelen. Nee, ik denk, het staat er natuurlijk niet in hoor. Maar ik denk dat de discipelen ook moesten leren vertrouwen op Jezus. Ook al is hij niet zichtbaar bij hen aanwezig in de boot. Hij komt op het moment dat het echt nodig is. En misschien geldt dat ook zo voor jou, zoals je hier zit, of voor u. Je doet zo je best om overeind te blijven in de storm van het leven. En er komt maar niemand die je kan helpen. Je hebt wel vrienden die in dezelfde boot zitten. En die helpen wel mee. Maar ze zitten soms in hetzelfde schuitje. Ze hebben dezelfde ellende, zijn net zo machteloos als jij. En dan komt Jezus op zijn eigen manier, op zijn eigen tijd. Ik vind dat zo fantastisch hoe dat in de Bijbel staat. En Jezus wandelde over het meer. Alsof het heel normaal is. Maar blijkbaar was het ook niet normaal als we de reactie van de discipelen zien. De discipelen konden niet naar hem toe. Hè? Ze zaten midden op het meer. Jezus was ergens. Maar de zee was veel te woest om naar Jezus toe te gaan. En misschien herken je dat ook wel. Zit je op dit moment in een put van depressie? Heb je hier net naartoe gesleept? Ben je helemaal niet in staat eigenlijk om naar Jezus toe te gaan? Het leven valt over je heen. En weet je, dan neemt God gewoon de eerste stap. Hij komt naar jou toe. Allerlei dingen waar wij bang voor zijn, de dingen die kunnen gebeuren in de toekomst, de dingen die al gebeurd zijn, wat ons angst aanjaagt, emoties die ons dreigen te overweldigen. Vergelijk ze maar met de golven. Het lijkt voor ons heel wat. Maar Jezus regeert erover. Ik denk dan aan de tekst uit Jesaja 43 die ik ook voorlas. Waar God tegen zijn volk zegt, wanneer jullie door het water trekken, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Als u door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. De discipelen verwachten trouwens helemaal niet meer dat hij zou ingrijpen, lijkt het. Want nu Jezus daadwerkelijk komt, herkennen ze hem niet. Ze hebben alleen nog maar angst en ze schreeuwen, help, een spook! Het is voor ons achteraf heel makkelijk om dan het vreemd te vinden. Omdat wij de geschiedenis kennen. Tenminste, ik denk dat velen van ons dit verhaal wel eens gehoord hebben, dat Jezus over het meer liep. Maar wat daar gebeurde kon natuurlijk gewoon helemaal niet. Het was in strijd met alle natuurwetten. Dus het is misschien helemaal niet vreemd dat ze hem niet herkennen. Het moest wel een geestverschijning zijn in hun ogen. Maar wat doet Jezus? Hij maakt zich meteen aan zijn discipelen bekend. In de oudere vertaling staat terstond. Vind ik ook zo'n mooi woord. Terstond maakt hij zich bekend. Hij laat ze niet lang in angst. Hij bemoedigt ze met de woorden, ik ben het. En dan dat ik ben het, wat Jezus zegt, dat doet me meteen denken aan God in het Oude Testament, hoe hij zich bekend maakt bij Mozes. Mozes zegt dan, ja, wie moet ik dan zeggen dat mij gestuurd heeft? En dan zegt God, ik ben, of ik ben die ik ben. En je mag dat zelfs ook nog vertalen met, ik die er zijn zal. En precies zo maakt Jezus zich hier bekend. Ik ben het. Hij gebruikt de heilige godsnaam, die de Joden niet eens mogen uitspreken. De naam ik ben, de aanwezige, die naam. En dit laat eigenlijk al twee dingen zien. Jezus is God. En, als tweede, hij is de aanwezige. Yahweh betekent ook de aanwezige. Hij is geen God die in de hemel zit en niets meer van zich laat horen, die ons gemaakt heeft en vervolgens vertrokken is en het ons maar uit laat zoeken. Hij ziet onze worstelingen en hij is erbij, de aanwezige. Zijn troostwoorden, houd moed, wees niet bang, zijn dan ook geen loze woorden vanuit de verte. Van, nou, houd moed, wees maar niet bang en ik ga mijn eigen dingen weer doen. Nee, hij is God. Hij heeft de situatie onder controle, hij is almachtig. Vrees niet, want ik ben met u, staat er in Jesaja. Laten we eens kijken naar de reactie van Petrus. Het is natuurlijk naar Jezus de meest opvallende figuur in dit gedeelte. Petrus was ook bang. Schrok ook toen hij Jezus zag lopen op het water. Als Jezus zegt, ik ben het, slaat hij direct om. Oh, maar als het Jezus is, maar dan... dan kan er van alles. Heer, als u het bent, dan verandert alles. En dan wil ik ook over het water lopen, want ik wil naar u toe komen. En Jezus antwoordt Petrus met één woordje. Kom. En dan pas gaat Petrus. Hij wacht daarop, op kom. Het gaat dus niet om die innerlijke kracht van Petrus, waardoor hij in staat zou zijn om op het water te lopen, omdat hij zo graag wil. Misschien ken je die termen wel. Als je het maar graag wil, dan lukt het je wel hoor. Maar je moet het wel willen. Wel nee, daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat om zijn geloof in Jezus. Het gaat om de kracht die Jezus geeft. Het kom van Jezus. Daarom weet het Petrus het. Ik kan naar Jezus toe gaan. Hij zet de eerste stap uit die boot. En die eerste stap is denk ik het moeilijkst. Het moeilijkste was dat hij iets ging doen wat in zijn beleving niet mogelijk was. We kunnen er wel van uitgaan dat Petrus niet kon zwemmen. Dus het was echt een grote stap voor hem. Ik moet dan denken aan het beeld van een wenteltrap. Ik wilde eens een keer de watertoren in Woerden gaan bezoeken. Het was op Open Monumentendag was die opengesteld. En dat ziet er fantastisch uit, zo'n watertoren. Vanaf de buitenkant. En dan mag je naar binnen. Ik denk, ja, ik wil naar boven toe, want ik wil daar... ik wil sowieso binnenkijken en het uitzicht bewonderen, want je kon er bovenop staan. Maar zo'n watertoren is vrij smal, dus de trap is een wenteltrap. Op het moment dat je de eerste stap zet, dan weet je nog niet waar je terecht gaat komen. Je vertrouwt er maar op dat je boven gaat uitkomen, dat die trap doorgaat tot bovenin. Maar ik kan eigenlijk maar 4 treden zien. Het was daar ook nog heel donker en dan kwam er een bochtje. Wat moet je dan doen? Beneden gaan wachten tot je de hele trap ziet? Dan ga je er nooit komen. Dat kan ik je wel vertellen. Als je gewoon gaat lopen, de eerste stap zet, de tweede, dan blijkt opeens dat die bocht, die gaat verder. En dan kun je steeds een heel klein stukje verder kijken. Nog steeds niet tot het eind. Maar op een gegeven moment groeit je vertrouwen wel dat er een trap is. En dat hij door blijft lopen, tot bovenaan toe. Nou, denk je misschien, ja, dat is toch logisch bij een wenteltrap. Ja, dat is ook wel logisch. Maar dat weet je ook uit ervaring. De meeste trappen waar je op gaat, lopen door naar boven. En als ze opeens stoppen, dan is er echt iets mis. Dan is het niet goed onderhouden. En toch denk ik dat je die vergelijking ook zo moet zien in je eigen leven. Je kan niet altijd zien wat er achter de volgende bocht is. Denk maar eens aan de stap die je hebt genomen toen je voor het eerst naar deze bijeenkomst kwam. Misschien is dat vandaag, misschien een vorige keer. Een beetje eng. Wie zouden er allemaal zijn? Kan ik wel aansluiting vinden? Wordt het wel gezellig? Vind ik het wel leuk? Of denk eens aan de eerste stap richting Jezus. Als je je leven aan hem wilt overgeven. En als ik zeg een stap uit je boot en nieuwe dingen doen, dan merk ik dat we al heel snel denken aan grote dingen, ver weg. We kennen allemaal mensen die een hele leven hier hebben opgegeven en de zending in zijn gegaan. Huis verkocht, baan opgegeven, ver weg, onzekere toekomst. Dat is roeping. En dan denk je, ja, maar dat kan ik niet doen. Of dat is niet voor mij. Dat kan. Maar ik denk ook aan die vrouw die door ontslag thuis kwam te zitten. En eigenlijk viel haar hele invulling van haar leven weg. En ze werd zo ten neergeslagen dat ze uiteindelijk helemaal nergens meer heen durfde. En dat is heel makkelijk, want je kan de boodschappen via internet thuis laten bezorgen. Ze hoefde de deur ook echt niet uit. De stap die deze vrouw nam, na maanden zo geleefd te hebben, om in te gaan op de uitnodiging, om eens een keer mee te gaan naar een kringavond, eigenlijk was dat net zo'n grote stap op het water. Een vriend van ons is, ik denk 1,5 jaar geleden, een nieuw bedrijf begonnen, een bedrijfsverzamelgebouw. En het was al crisis. Er waren mensen die hem echt voor gek verklaarden. Zijn insteek was om kleine zelfstandig bij elkaar te zetten in een bedrijfsverzamelgebouw, wat op dat moment alleen nog maar een oude loods was. En van de gezamenlijke opbrengst goede doelen te steunen. En dat was dan bijvoorbeeld mensen in dienst nemen voor de catering, die anders geen baan zouden kunnen krijgen. Ik vind dat een stap in geloof. Hij heeft dat ook zo ervaren, van ja, God roept me hier echt toe, dus ik kan geen kant op, ik ga het gewoon doen. En inmiddels loopt het, en het gaat nog niet vanzelf. Ja, dat is een grote stap. Dus het kan echt van alles zijn, die stap. Ik hoop dat jullie er ook eens over na willen denken, of misschien nu al doen, van wat zou die stap voor jou zijn? Petrus was een visser. Een visser, die loopt normaal gesproken niet op het water. Heel weinig mensen doen dat trouwens. Een visser in die tijd, die zat in een boot. Maar hier stapt Petrus uit zijn veilige boot, zijn veilige vertrouwde omgeving. Er was wel storm om hem heen, hè? Dus het voelde helemaal niet zo veilig in die boot. Maar het was meer dan zonder boot in die storm zijn. Dus het was wel degelijk een stap uit zijn comfortzone. En misschien willen wij ook wel liever in onze vertrouwde boot blijven. En Jezus zegt, kom. Hij nodigt ons uit tot meer dan dit. Wat is jouw boot? Jouw boot is misschien wel heel comfortabel. Je geld, je carrière, de goedkeuring van de mensen om je heen, je taak in de kerk, je rol als moeder, als echtgenote. Dat zijn je zekerheden, daar bouw je op. Ik zeg niet dat het slecht is, hè? Om dat soort dingen in je leven te hebben en daarvan te genieten. Maar als het je zekerheden zijn, dan is het een vertrouwde, comfortabele boot voor je. Maar je hebt ook een ander soort boot. Misschien herken je die beter. De gedachte, het wordt toch nooit meer wat met mij. Ken je die uitspraak, ben voor een dubbeltje geboren, ik zal er nooit een kwartje worden. De gedachte, er houdt niemand van me. De angst die je vasthoudt. De onzekerheid. Of die uitspraak die je vroeger als kind hebt gehoord, misschien wel meermalen, dat je niks kan. Of dat je dom bent. Het is niet prettig in die boot. En toch kun je er niet uitstappen, of durf je er niet uitstappen, want het is zo'n vertrouwde boot. En je weet niet wat daar buiten is. En als God je roept om daaruit te stappen en je gaat dat doen, dan is het echt een stap op het water. Maar als lijkt het alsof je op het water gaat lopen en alsof je zult zinken, als Jezus zegt dat het kan, dan kun je dat ook. Het gaat dus niet precies om die voorbeelden die ik net genoemd heb, hè, van een eigen bedrijf starten in de crisistijd of uit je huis komen. Dat is het gevaar van voorbeelden, dat je denkt, oh, dat heb ik allemaal niet. Verzin je eigen voorbeelden. Het gaat om een innerlijke houdingsverandering. Vertrouwen op de almachtige God. Stap uit je boot. Ik heb Jesaja 43 gelezen. En dat is een heel mooi bemoedigend stuk. Het gekke is alleen, er staat, ik heb u verlost. Ik heb u verlost, dat is een vorm, dan is het dus al gebeurd. Ik ben hier vanmorgen naartoe gekomen, dus het is al gebeurd, het ligt achter ons, ik heb u verlost. Maar op dat moment dat de profeet dit uitspreekt, is dat nog helemaal niet zo. Israël zat in ballingschap. En ze zagen die verlossing helemaal nog niet. Maar God wist het al, omdat hij boven de tijd staat. En zo kon hij het ook zeggen, ik heb u verlost. Hij wist al dat het in wezen gebeurd was. Alleen moest het nog zichtbaar worden voor het volk Israël. En zo geldt het ook voor ons. Jezus heeft ons verlost. Van onze ongerechtigheden, van onze zonden. Namelijk aan het kruis. Maar daarbij ook nog. God verlost ons ook nu van onze angst, onzekerheid, zonde. Ook al zie je het nog niet in je eigen leven. Het is er al wel. God weet het al. God heeft je verlost. Laat die leugens van je oude boot achter je. Al die stemmen. Al die angsten en al die onzekerheden. Hij heeft je verlost. Je bent van hem. Toch zien we dan dat Petrus gaat zinken. Hij heeft heel dapper die eerste stap gezet. En dan gaat hij om zich heen kijken. Het waait wel erg hard. De golven zijn wel erg hoog. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik sta op het water, dat kan niet. En hij kijkt om zich heen. Hij kijkt misschien naar zijn voeten, naar beneden. En hij zakt weg. Je hebt wel eens van die soort zonneschoolplaatjes of kinderbijbelplaatjes. En dan zie je een spiegelgladde zee. En daar loopt Jezus dan op en Petrus loopt naar hem toe. Maar dat klopt dus helemaal niet, hè? Want met wat hier staat. Ik weet niet of je het gezien hebt toen we het lazen. De wind ging helemaal niet liggen op het moment dat Petrus uit die boot stapte. Het was nog steeds wild en woest op die zee. En je moet je dan nog eens ook voorstellen dat hij niet gewoon zo over het randje van de boot heen stapte en over dat vloertje heen liep wat daar lag. Maar die boot die ging nog steeds op en neer en heen en weer. En ja, misschien moest hij wel 2 meter overbruggen om op die golven terecht te komen. En het bleef maar stormen terwijl hij daar liep. En zo kun je het ook om je heen zien. Op het moment dat jij die stap hebt gezet, hoef je dus niet meteen te verwachten dat alles voortaan van een leien dakje gaat. Van een spiegelgladde zee. Het gaat niet ineens liggen, de storm. Petrus zakte naar beneden, hij zonk. Faalt Petrus hier? Denk eens aan Jonas Salk. Kennen jullie Jonas Salk? Nee, ik ken hem ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Hij is de uitvinder van het poliovaccin. En hij heeft 200 keer gefaald voordat hij het vaccin tegen polio uitvond. 200 keer gefaald, mislukt. Dat noem je toch ook geen falen? Dat is proberen. Vallen, weer opstaan. Niet opgeven. En Jonas Salk die zei, ik heb 200 manieren ontdekt waarop je geen poliovaccin kunt maken. En wat hij heeft doorgezet, en uiteindelijk heeft hij het wel gevonden, heeft het heel veel mensen beschermd tegen polio. Zelfs nog de mensen eromheen soms, die niet waren ingeënt. Oké, faalt Petrus hier? Hij maakt wel een fout. Hij gaat twijfelen en hij kijkt niet langer naar Jezus. Hij kijkt naar de omstandigheden. Maar direct reageert hij op de juiste manier. Hij schreeuwt het uit naar Jezus. Was dat een mooi gebed wat Petrus hier bad? Nee, niet echt. Het was wel heel duidelijk. Heel kort. Had ook denk ik maar weinig tijd. Want als je het water inzakt kun je niet een heel lang verhaal bedenken. De meest korte gebeden zijn duidelijk genoeg als het uit je hart komt. Heere, red mij. En dan laat Jezus hem wegzinken. Nee, Jezus steekt weer direct, weer dat terstond, het gaat allemaal meteen, zijn hand uit. En hij trekt Petrus weer omhoog. Petrus gaf onmiddellijk toe, oké, ik heb iets fout gedaan, ik weet hier helemaal geen raad meer mee. Ik heb u nodig, red mij. Jezus is er, hij is bij hem, ook als het even fout gaat. Ondanks alles wat je verkeerd doet, ook als je in geloof wil wandelen, hij is de aanwezige. In Jesaja staat, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij, gij zijt mijn. Prachtig. En dan pas, als ze uiteindelijk samen in die boot stappen, dan gaat de storm liggen. Hierin zie je de almacht van de Heer Jezus. De wind en de golven gehoorzamen hem op zijn tijd. En de discipelen die al die tijd in die boot zaten, wat zullen die gedacht hebben? Heb je Petrus weer? Die moet weer zo nodig. Zie je? Het gaat weer mis. Ik weet niet hoor. Het is echt inlegkunde wat ik nu doe. Laten we dat even voorop stellen. Misschien hebben ze dat wel helemaal niet gedacht. Maar in elk geval, ze zien wel een wonder gebeuren. En op het moment dat Jezus de boot instapt, aanbidden ze hem als zoon van God. Ze hadden net de dag daarvoor, dus een paar uur daarvoor eigenlijk, hadden ze de wonderbare spijziging meegemaakt. Dat was ook al een wonder. Maar het lijkt wel of dat hen niet helemaal had overtuigd. En of ze nu pas, nu ze zo bang zijn geweest en zoiets wonderlijks meemaken, midden in de nacht in hun angst, of ze nu pas zien, hij is de zoon van God en ze knielen voor hem neer en ze aanbidden hem. Waarom heb ik nou dat gedeelte uit Jesaja 43 gelezen? Niet alleen vanwege die rivieren waar je doorheen gaat en die belofte. Maar in het gedeelte uit Jesaja 43 zegt God tegen Israël, ik geef volken voor jou in de plaats omdat ik je zo lief heb gehad. God is bereid om losgeld te betalen voor zijn volk, voor Israël. En ik wil er wel mee oppassen om dat wat in de Bijbel tegen het volk Israël wordt gezegd, direct op ons te betrekken, op de gemeente, op ons christenen nu. Want weet je, dat is in het verleden al te vaak gebeurd. En ik denk dat er echt wel beloften specifiek voor Israël zijn. Maar in dit geval durf ik dat wel te doen. Stel je het eens voor dat God zelf, de Almachtige, die was, die is en die komen zal, dat deze God tegen jou zegt, omdat je zo kostbaar bent in mijn ogen en hooggeschat, en omdat ik je lief heb, geef ik mensen voor je in de plaats en natieën in ruil voor je leven. En dat is zo, dat zegt hij, want hij heeft voor jou en mij geen volken als losprijs gegeven, maar het leven van zijn eigen zoon, zijn eigen leven, omdat hij je lief heeft. Je bent kostbaar in mijn ogen. Ik schat je hoog en ik heb je lief. En ik heb mijn eigen leven voor jou in de plaats gegeven. Waarom vind ik dat nou zo'n belangrijk gedeelte in dit verband? Weet je, als het alleen maar zou gaan om nieuwe dingen durven, of christelijker gezegd, om uit te stappen in je geloof, dan ligt de nadruk heel erg op onze eigen capaciteiten. Uit te stappen in je geloof. Dan zeg je, oh, die persoon heeft een sterk geloof. Of iets nieuws durven. Dat is iemand die veel durft. Je innerlijke kracht gaat het dan om, hè? Durf je het of durf je het niet? Je vertrouwt op jezelf of niet? En weet je, angst, zeggen ze altijd, is een slechte raadgever. Nou, is dat over het algemeen wel waar? Soms moet je er echt wel naar luisteren. Maar angst kan je heel erg vasthouden in je vertrouwde patronen, in je vertrouwde boot. En die angst, die kun je wel wegredeneren en zeggen, ik moet het durven, ik kan het wel. Ik ga het gewoon doen. En dat helpt best wel hoor, tot op zekere hoogte denk ik. Maar uiteindelijk
kun je jouw angst veel beter overgeven aan degene die weet wat angst is en wat hij ermee moet doen. De Almachtige. En als je weet met je hoofd, omdat je het hebt gelezen of omdat je het nu hoort en je gelooft wat ik zeg. Als je het weet, maar als je het dan ook nog eens ervaart dat de Almachtige, de Heerser over alle dingen, zoveel van jou houdt dat hij zijn leven voor je gaf, dan maakt dat dus wel alles mogelijk. Ook al ben je bang, je geeft die angst over. En zijn liefde komt ervoor in de plaats en dat geeft jou lef en moed en vertrouwen om een stap op het water te zetten. En dan geeft het helemaal niet als je een keer de fout ingaat. Als je wegzinkt in twijfel of in angst voor de dingen om je heen. De dingen die je afleiden, de storm, de wind, de golven. Weet je, kijk maar naar Petrus. Jezus' hand is slechts één gebed bij je vandaan. En het mag zo'n heel kort gebed zijn, zoals Petrus deed. Dus, samenvattend, wat ik het liefst wil dat je onthoudt van vanmorgen, is dan, als Jezus almachtig is, als Jezus zoveel van je houdt dat hij zijn leven voor je heeft overgegeven, dan kun jij je aan hem toevertrouwen. En dan kun je een nieuw leven beginnen, nieuwe dingen doen, nieuwe gedachten denken, nieuwe gevoelens voelen. Dan kun je veranderen, je houding naar anderen toe. Misschien wel op iemand af durven stappen waar je het normaal niet bij durft. Misschien wel een hand uitsteken naar degene die jouw hulp nodig heeft. Of misschien wel eens een keer zelf om hulp vragen. En tegen een ander zeggen, ik zie het even niet meer zitten. Wil je voor me bidden? Wil je me helpen? Zoals Petrus die eerste stap op het water zette, totaal eng en totaal anders dan wat in zijn gewoonte paste. Zo kunnen wij ook de eerste stap zetten. Naar iets nieuws. Met Jezus. Want hij heeft de hele wereld in zijn hand. De wind, de storm, de golven in zijn hand. En hij heeft jou, zuster en mij en onze broeders in zijn hand. En weet je, dat staat niet in dat lied. Maar ik voeg het er vrijmoedig maar aan toe. Hij heeft je hoog geschat. En hij heeft je lief. Amen.
Dankjewel Els voor je toespraak. Ik denk dat dat ons allemaal wel eventjes tot nadenken stemt. En onder het genot van een lekker kopje koffie. En er staat ook nogal wat lekkers op uw tafel. Gaan we met elkaar de vragen die Els ons aangedragen heeft, die staan op het programma, met elkaar bespreken. Mocht het nou zo zijn dat u graag een vraag aan Els wilt stellen, schriftelijk, dan zijn daar ook papiertjes en pennen voor aanwezig op de tafel. En die worden straks dan opgehaald, zodat Els straks zal proberen om ze te beantwoorden. Er zitten ook op uw tafel liggen er ook enquêteformulieren en we willen ook vragen of u die in zou willen vullen, zodat we een beetje weten hoe u over deze morgen denkt, of u suggesties heeft of dat u hier voor het eerst bent, zodat we een beetje weten hoe deze morgens bij u bevallen. Misschien heeft u hele andere ideeën. Wij horen ze heel graag, maar vult u graag het enquêteformulier in. En dan wens ik u een fijn gesprek.